En zo komen wij terecht bij de volgende verhandeling. Deze keer in Handelingen 5. Handelingen 5. Waar Petrus en Johannes, in ieder geval Petrus, vermoedelijk Johannes en wellicht nog enige van de discipelen, maar dat vinden wij niet vermeld, gevangen waren genomen en gezet waren in de gevangenis. Waarna in Handelingen 5 vers 19 laconiek staat, maar de engel des Heren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit. Zo ging dat. En ze liepen dus gewoon weer naar buiten. Kost de kop van de minister, denk ik, maar vooruit. Maar ze kwamen gewoon weer naar buiten. En toen ze de andere dag gehaald werden om hen voor te leiden, voor te geleiden heet het dan plechtig, voor de Hoge Raad, bleken zij niet in de gevangenis te zijn, maar bleken zij vrij te zijn. En ze predikten bij de tempel, geloof ik weer, hè? In de tempel, ja. En dat verhaal wordt opgenomen vanaf vers 24 van Handelingen 5, waar staat: toen u de hoge priester en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam een boodschap te hun zeggende: ziet, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vreesden het volk, opdat ze niet gestenigd werden. En als ze hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priester vraagde hen en zeide: hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zou leren? En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze Vader heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft, degene die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart en ze hielden raad om hen te doden. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk, en gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buitenstaan. En hij zeide tot hen: gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen, want voor deze dagen stond Thuidas op, zeggende dat hij wat was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. En na hem stond op Judas de Galileër in de dagen der beschrijving en maakte veel volks afvallig achter zich, en deze is ook vergaan en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik ulieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan, want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En ze gaven hem gehoor. En als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij dezelfde en geboden hun dat ze niet zouden spreken in de naam van Jezus, en lieten hen gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat ze waren waardig geacht geweest om zijns naams wilsmaatheid te leiden. En ze hielden niet op, alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Tot zover. En opnieuw zijn we terecht bij een gelijksoortig toneel als in hoofdstuk 4. Ik kon hem nog helemaal niet overslaan, want ja, we vinden hier weer zo'n verhandeling. Maar het is een soort verkorte versie van de uiteenzetting in hoofdstuk 4, waar immers de discipelen eveneens voor het Sanhedrin geleid werden. Toen waren dat met nadruk Petrus en Johannes. Hier worden verder geen namen genoemd, maar we mogen aannemen dat er op zijn minst Petrus bij was. En ze worden dus weer voorgeleid en er wordt teruggegrepen op wat de Hoge Raad meent afgesproken te hebben met de discipelen, namelijk dat ze niet meer zouden spreken in de naam, of niet meer zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Dat deden ze echter wel. En op grond daarvan worden zij inderdaad gevangen genomen. Want er was nogal wat oproer in de stad uitgebroken, mede omdat deze discipelen dan wel apostelen wonderen deden, populair gezegd, want zij waren dat uiteraard niet, maar het was de Heer die dat door hen deed. Hè. God medegetuigende, of de Heer zelf medegetuigende door tekenen en wonderen, heet zoiets later, ik meen in Hebreeën 1 en anders 2, als ik het goed heb. Maar zoiets, dat is ook wat gebeurde, dat wil zeggen dat inderdaad de stad ongeveer op stelte stond, om zo te zeggen. En de Hoge Raad weet weer niks anders te doen dan de veroorzakers daarvan, althans in hun ogen de veroorzakers daarvan, op te sluiten. Hetgeen weinig resultaat had, want de gevangenis bleek voor hun nauwelijks een gevangenis te zijn. Ik vind dat een prachtverhaal. Dat kwam later niet zo vaak meer voor, behalve dan in Filippi. Op een iets andere wijze, maar vooruit. U weet toch, daar ging ook de gevangenis open. Het ding stond meteen op instorten, als ik het goed begrepen heb. Alleen de gevangenen liepen niet weg en dus waren ze in de gevangenis, maar toch echt geen gevangenen. En zo was het hier met de discipelen ook. Ze waren in de gevangenis, maar echt geen gevangenen. Ze werden bij gelegenheid er zo uitgehaald. Geen enkel probleem. Ik weet nog niet hoe het gebeurd is. Want het verhaal wat ik natuurlijk op de zondagsschool geleerd heb, of was het ergens anders, was dat de engel de deuren komt open doen en dat is het dan. Dus zo staat het er ook, opende desnachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit, staat er in vers 19. Hij heeft ze zeker ook daarna weer achter zich dicht gedaan en voor zorg gedragen dat de anderen er niet uit konden. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar steekt. En soms denk ik dat ze gewoon met de engel dwars door de deur heen gelopen zijn, want ik zie wel kans om deze uitspraak ook zo te interpreteren. Ik weet het gewoon niet. En als je ervan uitgaat dat de engel des Heren dezelfde is als die uit het Oude Testament, en ik zou niet weten waarom niet, dan is het gewoon de Heer zelf. En bij gelegenheid kwam die niet eens door de deur, maar gewoon door de muur naar binnen, heb ik de indruk gekregen. Op de dag van zijn opstanding. Toch? Dus ik zou het niet weten hoe het gegaan is. Maar vermakelijk is het natuurlijk wel, vind ik. Want sommige wonderen vind ik hoogst vermakelijk, humoristisch enzovoorts. Dat gebeurt hier ook, want als ze de andere dag gehaald moeten worden, zijn ze inderdaad niet in de gevangenis, dus er moet druk getelefoneerd worden, we zijn die lui gebleven. En dan staan ze gewoon, ik denk in het gebied van de tempel, staan ze gewoon weer hun werk te doen. Te prediken namelijk, enzovoorts. Nou, daarna worden zij vriendelijk verzocht om dan toch maar mee te komen. En worden ze alsnog voorgeleid voor de Hoge Raad. En een van de meest vermakelijke dingen vind ik dan dat dus uiteindelijk toch gebeurt wat gebeurd zou zijn als de engel des Heren de gevangenis niet geopend had. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Als ze niet uit de gevangenis gelaten waren, dan zouden ze de andere dag ook voor het Sanhedrin geleid zijn. Nu waren ze eruit gelaten en verschijnen net zo goed voor het Sanhedrin. Dus je vraagt je achteraf nog af wat eigenlijk de zin van heel de gebeurtenis is. Nou, historisch niks. Hoewel je natuurlijk kunt bedenken dat net in die prediking, zal ik maar zeggen, tussen hun vrijlating en dat ze voorgeleid worden, dat er misschien net weer een paar mensen tot geloof zijn gekomen. Dat kun je natuurlijk zelf ook bedenken. Wellicht. Maar ik houd het erop dat historisch gezien het eigenlijk helemaal geen enkele betekenis heeft. De betekenis ervan is ongetwijfeld gewoon weer de typologische. En je kunt het wel eerst gewoon in verband brengen met het hele schriftgedeelte. Want daar staat het mee in verband uiteraard. Ze werden gevangen genomen, ze lopen weer weg. Niettemin, ze worden voorgeleid en er komt de uiteenzetting. En in dit schriftgedeelte, hier in hoofdstuk 5, gaat het specifiek om wat dit worden zou. Ik kan de uitdrukking niet meer vinden. Ja, in het eind van vers 24, daar gaat het om. Wat toch dit worden zou. In gewoon Nederlands, waar moet het naartoe? Wat moet hiervan terechtkomen? Wat zal het resultaat zijn van uiteindelijk van al deze gebeurtenissen, deze activiteiten van degene die prediken in de naam van Jezus. Wat zal er van terechtkomen? Dat is de vraag die hen hier bezighoudt. En daarna wordt er ook een soort antwoord op gegeven door Gamaliel. Die zegt, nou ja, als het van de mens is, komt er sowieso niks van terecht. Vind ik altijd een prachtige uitspraak. Het staat er iets netter, maar ik vind het bijzonder cynisch. Namelijk, als het niet van God is, dan komt er sowieso niks van terecht. En als er toch niks van terecht komt, hoeven wij er ook niks tegen te doen. Dat is een mooie korte, hè? Ja, daar hoef je niet eens filosofie voor gestudeerd te hebben of iets dergelijks. Dat is een heel eenvoudige redenering. En als het niet van de mens is, maar van God, nou ja, dan komt er wel wat van terecht. Dan valt het inderdaad niet te stoppen. En dan kunnen we er ook niks tegen doen. Dus we kunnen er net zo goed bij laten, dacht Gamaliel. Zo is het ook. We weten nog steeds niet in welke positie Gamaliel zich eigenlijk bevond. Want soms vragen wij ons af, en ik zeg wij, ik bedoel ik niet alleen. Er zijn er wel meer die zich afvragen of de man soms in het geheim dan toch, misschien een gelovige was. Dat zou wel kunnen. Zijn naam suggereert het ook, maar ja, die heeft hij bij zijn geboorte vermoedelijk gekregen, mag ik aannemen. Dus dat zegt niet zo geweldig veel. Maar soms krijg ik wel dat idee. En het verschijnsel aan zich, dat er in die Hoge Raad mensen zitten die dan toch in het geheim aanhangers zijn van de Heer Jezus, om het populair te zeggen, ja, dat komen we eerder in de Bijbel tegen, hè? Toch? Nou, daar hebben we het dan verder niet over. Maar de vraag waar het om gaat hier is, wat moet hiervan terechtkomen? Dat probleem is trouwens niet nieuw, want het is het probleem wat wij ook tegenkomen in Johannes hoofdstuk 11, in de bekende beraadslaging van de Hoge Raad over de Heer Jezus. Dat is naar aanleiding van de opwekking van Lazarus. En ik zeg er maar even bij, omdat ik er misschien toch straks op terugkom, dat de opwekking, opstanding van Lazarus, gewoon een uitbeelding is van de opstanding van de Heer Jezus zelf, maar meer in het bijzonder de opstanding van de Heer Jezus tot hoge priester van het Nieuwe Verbond. Ik ga er nou niet uitgebreid op in, maar de naam Lazarus nou eenmaal legt verband met, nou, laat ik het anders zeggen dan iets duidelijker. De naam Lazarus is de Griekse variant van het Hebreeuwse Eleazar, Eliezer, Eleazar, Elazar, of hoe je, maar, hoe je het maar uit moet spreken bij gelegenheid. En die naam die kennen we als de naam van de zoon van Aaron, zijn opvolger dus ook. En dus als de naam van de tweede priester, tweede hoge priester moet ik zeggen, onder het oude verbond. En daardoor wijst de naam linea recta naar het tweede priesterschap. Dat wil zeggen, niet het Aaronitisch priesterschap onder het oude verbond, maar het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, het priesterschap namelijk van het nieuwe verbond. Die naam Lazarus, of Eliezer, of Elazar, of Eleazar, heel de Bijbel door, wijst daar altijd op. Het is een bedekte aanduiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat in dat verband gezegd wordt in Hebreeën 4, dat als wij naderen tot die hoge priester, kortom naderen tot de troon der genade, doen wij dat onder andere om daar hulp te verkrijgen. En dat lijkt mij een toch voor de hand liggende verwijzing naar de naam Eleazar of Eliezer, Elazar, Lazarus, want die wordt vertaald met God is mijn hulp. Dat is de betekenis van de naam. Daarna doe ik het zelfs met terugwerkende kracht. Als wij in het Oude Testament lezen over de Heer is mij een helper, dan beschouw ik dat als een vooraf, als een aanwijzing, een verwijzing vooraf naar zijn hoge priesterschap onder het nieuwe verbond. Dit is mijn helper. Wie zou ik vrezen? Wat zou een mens mij doen? Enzovoort. Waar nog bij komt dat, dat die woorden ook voorkomen feitelijk in Romeinen 8, waar gesproken wordt over de aangestelde zoon en eerstgeborene. God is voor ons, wie zal tegen ons zijn, enzovoorts. Hè? Dat gedeelte in het laatste deel van Romeinen 8. Maar goed, dat zijn allemaal zijlijnen. Daar gaat het er niet om. Waar het me om gaat is dat, naar aanleiding van de opstanding van Lazarus, wat eigenlijk een beeld is van de verschijning, uit de dood wel te verstaan, naar de kracht des onvergankelijke levens van de hoge priester van het nieuwe verbond, naar aanleiding daarvan vindt de toenmalige hoge priester van het oude verbond het nodig om de raad bij elkaar te roepen. Want wat moet hiervan terechtkomen, is de gedachte, maar dat is Johannes zelf. En dat is wel logisch uiteraard, hè. Ja, of de man dat zelf begrijpt, doet er niet toe. Het gaat erom dat wij het begrijpen. Als sprake is op een of andere wijze van de komst van de Nieuwtestamentische hogepriester, dan is de vraag, hoe zou de Oudtestamentische hogepriester daarop reageren? Ik kan niet helpen, ik las vanmiddag een krantartikel, dat lees ik wel eens. Ja, het was uit het Reformatorisch Dagblad van een paar weken terug, geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Waar in een interview met rabbijn, want zo blijft hij genoemd worden, rabbijn Lodi van de Kamp. En die deed een prachtige uitspraak. Er was een of ander congres geweest over christenen en joden samen enzovoorts. Er stond een prachtige uitspraak van hem in. Ik weet niet hoe hij hem bedoeld heeft, want dat kun je uit de krant nooit goed begrijpen, hoe iemand het bedoeld heeft. Maar hij zei, het christendom begint met de Messias. Het jodendom eindigt ermee. En toen dacht ik, dat heb ik ook wel eens gezegd in het verleden. Dat eerste misschien niet, maar het laatste wel. Namelijk dat als de Messias komt, dan betekent dat het einde van het jodendom. En daarom is het te verwachten dat als de Messias komt, hij door de Joden verworpen zal worden. Omdat hij immers het einde betekent van heel het jodendom. En deze keer was de rabbijn het dus met me eens, maar hij zal het misschien zo niet bedoeld hebben. Maar hij zei het wel. Christendom begint bij de komst van de Messias en het jodendom eindigt ermee. Daar heeft hij volkomen gelijk in. Nou goed. Maar dat verschijnsel vind je hier dus uitgedrukt. Als sprake is van de Messias, en Lazarus is daar zonder meer een uitbeelding van, dan is de vraag hoe nou met het jodendom? En dus verzamelt zich de Joodse Hoge Raad en dat doen de overpriesters en de fariseeën. Die vergaderen de raad in vers 47 van Johannes 11 en zeggen, wat zullen wij doen? Want hier is ook de vraag, wat zal er van worden? Wat moet hiervan terechtkomen? Waar moet het naartoe? Wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten geworden, staat er daarachter. En dat is niet een germanisme deze keer. Indien we hem al zo laten geworden, zij zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats. Ik denk dat het in de eerste plaats betekent onze positie als Joodse raad, als Joodse regering om zo te zeggen. Onze plaats en volk, hoewel je onder plaats misschien ook kunt lezen onze stad, Jeruzalem. Zo zou het namelijk gebeuren, maar dat zij dat zo bedacht hebben lijkt me niet. Ik denk dat het gaat om de verdediging van hun eigen positie, want dat is het eerste waar politici uiteraard zich mee bezig moeten houden. Dat geven ze zelf ook toe, want ja, als je niet je bevindt in een positie van macht, dan kun je verder niks. Dus in de eerste plaats moet de eigen positie verdedigd worden. En dat geldt niet alleen voor politici, maar nou ja, vooruit. Dat geldt voor het Openbaar Ministerie en alles ministerie en wat er mee samenhangt. Maar goed, laat me zitten. Wat zullen we mee doen? Want als we hem laten geworden, verliezen wij onze positie. En dat is ook inderdaad wat ze zeggen. En daarna spreekt inderdaad de hoge priester in vers 51, in vers 50 al trouwens, zegt dat het beter is dat één mens sterft voor het volk, zodat zij dan het hele volk niet kwijtraken. Want dat is het eigenlijk wat hij zegt. Althans wat hij bedoelt. En men vindt dus dat men op een of andere wijze de Heer Jezus moet ter dood brengen. Zijn genadig genoeg. Misschien mag ik dat ook niet vertellen. Maar in de praktijk is het dikwijls zo dat de, laat ik zeggen, ja, ik zeg het wat kort en daarom misschien niet helemaal zoals het zou moeten, niet genuanceerd genoeg. Maar als ik het kort zeg, komt het erop neer dat in veel gevallen de uitspraak van de rechter dan wel van de rechtbank al vaststaat. Het enige waar men nog over overlegt is op grond van welke overwegingen. U weet, de rechtbank overweegt, hè, dat weet u, hè. Als de rechter uitspraak doet, je krijgt, ik heb het wel eens gezien, zwart op wit, dan is het altijd overwegende dat. En dan weer overwegende dat en dat en dat. En dan komen de argumenten en dan komt de uitspraak. Maar als u het mij vraagt, in veel gevallen krijg je eerst de uitspraak eigenlijk. En daarna met behulp van een tekstverwerker voegt men dan de overwegingen daartussenin. In elk geval gebeurt het hier. En in hoofdstuk 5 en handelingen 5 net zo goed. Want in beide gevallen beraadslaagt men niet wat men ermee moet, maar men beraadslaagt hoe men hem doden zal. Hier in verband met de Heer Jezus gebeurt dat. Men beraadslaagt hoe men hem doden zal. En in verband met de discipelen staat het ook van tevoren vast. Dat hebben we zojuist gelezen. Men wil hem doden, maar men weet alleen nog niet hoe men dat aan het publiek moet verkopen. Daar komt het op neer. Men is bang voor het volk. Politieke argumenten. Maar dat is de gang van zaken. Het is dus zeker niet een eerlijke rechtszaak, maar niettemin gebeurt het zo. Waar de Joodse Raad dus bezorgd voor is, is voor een eigen positie. En daarna kun je het natuurlijk wel nuanceren en zeggen, nou ja, ze maken zich zorgen over het Jodendom als zodanig. En daar zijn ze verantwoordelijk voor. Ja, zo kun je het zeggen. Inderdaad. Maar zoals de rabbijn zei, de Messias komt, betekent dat het einde van het Jodendom. Ik hou hem erin voorlopig, deze uitspraak. Want ik vind het wel aardig dat die uitspraak van die kant komt. Zo is het nou eenmaal. En wat er gebeurt, is dat men dus beslist. Gewoon, wij willen hem doden. En wat de Heer Jezus betreft, is dat ook inderdaad gebeurd. Men heeft alleen nog argumenten gezocht. Het is bijna vermakelijk. Dat woord mag je natuurlijk niet gebruiken, maar het is bijna vermakelijk om te zien hoe ze allerlei mensen aanslepen en getuigen aanslepen. Die moeten dan valse getuigenissen afleggen enzovoort, opdat men hem zou kunnen doden. Dat is wat er gebeurt. Nou goed. En iets dergelijks zou hier ook gebeuren, waar het niet dat iemand met groot gezag over het volk, namelijk iemand die een goede reputatie had bij het volk als zodanig, namelijk Gamaliel, daar nog even net een stokje voor kon steken. Anders zou hier precies hetzelfde gebeurd zijn, denk ik. Menselijkerwijs gesproken. Maar de vraag is inderdaad, wat moet er van terechtkomen? Nou goed. En daar geeft dus uiteindelijk Gamaliel antwoord op. Waarna ik toch maar even inga op die kwestie van die gevangenis. Wij lezen in Jesaja, in een schriftgedeelte wat door de Heer Jezus trouwens wordt geciteerd, er wordt voorgelezen in de synagoge in Capernaum, lezen wij dat op een of andere wijze en onder wat voor omstandigheden dan ook de Messias niet alleen blinden de ogen zou openen of zoiets, maar hij zou bijvoorbeeld ook de gevangenis openen, om de gevangenen te verkondigen, vrijlating enzovoorts. En letterlijk is dat inderdaad enige malen gebeurd. Net zo letterlijk als dat ook enige malen blinden genezen werden, om maar eens wat te noemen. Maar onder alle omstandigheden houd ik het erop dat het daarbij gaat om tekenen. Dat wil zeggen, ik zei wel dat de Messias deze tekenen zou doen. Daarna had ik er, meteen toen ik het zei, had ik er al spijt van. Want of de Messias dat zou doen, dat is nog maar zeer de vraag. Ik bedoel, of hij dat zou doen in zijn hoedanigheid van Messias, dat is nog maar zeer de vraag. Want hij moest het nog worden, zeg ik altijd. En daarom corrigeer ik het nu dus voor de gelegenheid maar even. Maar niettemin waren deze dingen te verwachten, deze tekenen die gedaan zouden worden, als bewijs van zijn goddelijke zending. Maar een van de tekenen zou zijn het openen van gevangenissen. Dat gebeurt hier ook. Maar daarmee stellen we meteen vast dat aangezien het in de eerste plaats gaat om tekenen, gaat het in ieder geval niet in de eerste plaats om het praktisch nut. En hoewel ik het praktisch nut van de genezing van blinden uiteraard niet bestrijd, moet ik u toch zeggen dat het praktische nut van het openen van deze gevangenis bepaald niet groot was. Ik bedoel gewoon, het had helemaal geen praktisch nut eigenlijk. En waar het gaat om Paulus, laat ik het zeggen zoals ik het altijd zeg. Waar het gaat om Saulus en Saulus, Paulus en Silas namelijk. Maar in het Hebreeuws heten ze precies hetzelfde. Saulus en Silas, betekent precies hetzelfde, dezelfde naam. Waar het gaat om Saulus en Saulus, zeg ik altijd, in de gevangenis in Filippi, had het inderdaad ook geen enkel praktisch nut. Want waar waren ze? In de gevangenis nog steeds. En alle andere gevangenen ook. Dus ze zaten er nog steeds in. Maar ze waren vrij, desondanks. gebonden en toch vrijgelatenen, om zo te zeggen. Het gaat niet om het praktisch nut, het gaat om het teken. En het teken is een heel, heel duidelijke, vooral ook in de geschiedenis van Paulus en Silas in Filippi. Het teken is namelijk dat van de 10 stammen van Israël, die immers in ballingschap en dus in de gevangenis waren, want ballingschap en gevangenschap is heus echt hetzelfde. De woorden worden zelfs door elkaar gebruikt. Waar het om gaat is dat dat volk wat in ballingschap en dus in de gevangenis was, vrijgelaten zou worden. Niettemin, het zou gewoon in de ballingschap blijven. En dus in de gevangenis. Hebben die nog? Dat is toch niet zo moeilijk? Nemen echte 10 stammen als voorbeeld. Ze zijn verdwenen in Assyrisch ballingschap, maar daar zijn ze verdwenen hoor, uit Assur. Dus ze waren toch vrij. Niettemin bleven ze officieel in ballingschap, want ze keerden niet terug naar Canaan of naar Palestina, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En als we het op een iets hoger niveau nemen, in geestelijke zin, zij waren in ballingschap, vreemd van het burgerschap Israëls, vervreemd, staat er trouwens, vervreemd van het burgerschap Israëls enzovoorts, en inderdaad in ballingschap, maar niettemin werden zij vrijgelaten en kregen deel aan het burgerschap Israëls, voor zover men tot geloof kwam dan, uiteraard. Maar dan heb je precies hetzelfde verhaal. En het wordt ook toegelicht in de bekende, nou ja, tegelijk omstreden verzen uit Efeze. In Efeze 4, waar die merkwaardige woorden staan over opgevaren zijnde naar de hemel, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En het leidt geen enkele twijfel uit het verband, namelijk dat het een uitspraak is niet over de dood als gevangenis, zoals soms gedacht wordt, maar dat het een uitspraak is over de gemeente. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Ja, niet het huis, maar de gevangenen. Hè? Hij heeft de gevangenis, namelijk de gevangenen, gevangen genomen. Schiet niet op, denk je dan. Want ze waren gevangenen en ze werden vervolgens gevangen genomen. Schiet niet echt op. En hij heeft die mensen, hen namelijk, gaven gegeven. En dat slaat op de gaven die gegeven zijn aan de gemeente. Ja, dat blijkt uit de volgende verse. Maar daar zit je dus ook altijd met de vraag, wat is die gevangenis? Wie zijn die gevangenen? Enzovoort. En het is echt niet zo moeilijk, het is precies hetzelfde verhaal namelijk. Die, voor zover ze gevangenen zijn geworden van Christus Jezus, gaat het over de gemeente. Daar heb ik ook nooit problemen mee gehad, maar de vraag is altijd, hoezo waren ze gevangenen en van wie waren ze gevangenen voordat ze gevangenen werden van Christus Jezus? En de enige oplossing die daarna nog volgt soms is van nou, het is de natuurlijke mens die gevangen is in van alles en nog wat. Dan zeggen ja, dat kan eigenlijk niet, want dan is de hele wereld een gevangenis. En dan verliest de term gewoon zijn betekenis. Het idee moet toch zijn dat de mensheid onderverdeeld wordt minimaal in 2 categorieën. Zij die in ballingschap of in gevangenschap zijn en zij die dat niet zijn. En zo kom je dus weer bij het bekende verhaal terecht van een volk wat in ballingschap is, in duisternis wandelt, en wat het licht zou zien, kortom, wat gevangenen zou worden van Christus Jezus. En dat is het verhaal. Trouwens letterlijk van toepassing geweest in de tijd op Caradoc, in zijn gevangenschap in Rome. Nou goed, dat zijn details waar ik nou verder niet op inga, maar ik denk wel dat dat de achtergrond is van dit teken. Wat is de zin van die vrijlating uit de gevangenis? Wel, deze. Bovendien, ik zal je nog een argument bijgeven, voor de wetenschappers niet steekhoudend, maar voor mij wel. Wie waren die discipelen eigenlijk in die gevangenis? Letterlijk bedoel ik, wie waren dat? Dat is heel leuk, dat weten we niet. En daarom juist. Dat wordt geheim gehouden, dat is verborgen. Zoals dat zo dikwijls is, nou eigenlijk altijd. Waar het gaat om verwijzing naar die 10-stammen kwestie. We weten het niet. Het wordt niet openlijk gezegd. En voor de goede orde wijs ik er dan alsnog maar even op. Dat als ik verder gelezen had in Johannes 11. Was ik daar 2 versen verder gestruikeld over de naam van Efraïm. De heer wandelde niet meer in het openbaar bij de Joden. Maar ging naar een plaats genaamd Efraïm. En er zit precies hetzelfde verhaal achter. Het is dezelfde volgorde. Het zijn precies dezelfde dingen. Want het gaat om de aanstelling van de hoge priester van het nieuwe verbond. Wat moet nou de hoge priester en de zijnen van het oude verbond? Enzovoorts. En hoe gaat het nu verder? Nou, de zaligheid wordt inderdaad van Juda weggenomen en komt terecht bij de heiden in het algemeen en bij Efraïm in het bijzonder. Dat is het verhaal. En dat is wat hier ook uitgedrukt wordt. In de eerste plaats in die vrijlating uit de gevangenis van deze discipelen. Nou goed. Van deze mannen staat dan, ik neem de draad maar weer op. Ziet de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Vanuit het Jodendom worden ze buiten de zijlijn geplaatst om in voetbaltermen te spreken, maar niettemin gaan zij gewoon hun gang. Dat is niet te stoppen en de Joodse Hoge Raad heeft er geen enkele zeggenschap meer over. De Joodse Raad heeft geen enkele zeggenschap over het evangelie, waaruit volgt dat ook bij deze gelegenheid reeds de zaligheid van de Joden als zodanig officieel is weggenomen. Daar gaat het om. En als ik dan vraag, maar wie zijn dan degenen die het hebben ontvangen en die die zaligheid beheren? Dan zeg ik, nou, dat zijn die gelovigen die uit de gevangenis zijn vrijgelaten. En dan heb je dus weer precies datzelfde verhaal van die 10 stammen. Het is van de 2 de Joden weggenomen, maar het is terechtgekomen bij diegenen die in de gevangenis zaten, maar die gewoon door de Heer eruit gelaten zijn, vrijgemaakt zijn. Dat is het verhaal. Het ligt er misschien niet al te dik bovenop, maar dat is maar zelden het geval, hè? Maar laten we maar verder lezen. Er staat er, toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vrezen het volk opdat zij niet gestenigd werden enzovoort. Want de Joden hebben geen gezag over het evangelie. Dat is waar het over gaat. En dus ook niet over de evangelisten, om zo te zeggen. Niettemin vindt er een confrontatie plaats hier. Zij worden dus gesteld voor de raad. De officiële zitting van het Sanhedrin. En de hoge priester voert het woord. En zei, hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zou leren? Ja, dat wel, maar zoals gezegd, zij hebben daarover geen gezag. Ze zijn ontrokken. Begrijp je me goed? Wat is het voordeel van de Jood? En wat is het nut van de besnijdenis? Romeinen 3 vers 1. Wel, vele op alle manieren, maar het wordt samengevat in dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar het is hier niet meer zo. Want de woorden God zijn toebetrouwd aan die discipelen, die uit de gevangenis bevrijd worden, om zo te zeggen. En de Joodse Hoge Raad bemoeit er zich wel mee, maar het leidt tot niets. Ze kunnen er niks aan doen. Ze hebben er geen gezag over. De Heer gaat zelf zijn weg met zijn zaligheid en hij deponeert het bij wie hij wil. Ik zei dus met opzet niet, hij geeft het aan wie hij wil, want dat zou je mis kunnen verstaan. Het gaat me erom dat hij het deponeert daar waar hij wil. Dat wil zeggen, hij stelt daarover mensen aan die hij zelf daarvoor verkiest. En letterlijk zijn dat hier die discipelen. Overdrachtelijk kom je sowieso bij dat volk uit de gevangenis terecht. In elk geval hebben wij nu ernstelijk aangezegd dat geen deze naam niet zou leren. En als Petrus erbij was, en die was erbij, die staat hier in vers 29. Petrus, die zou kunnen zeggen, ja, maar we hebben toch meteen gezegd dat we ons daar niets van zouden aantrekken. Maar hij doet het wat rustiger aan. Want zo was het natuurlijk, hè. En hij verwijst dus ook 2 bladzijden terug en zegt, Petrus en de apostelen antwoorden en zeiden, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dat betekent dat hij zich onder het gezag van God zelf weet. En daar heeft de Joodse Hoge Raad inderdaad niets meer te vertellen. Niettemin wordt ook vastgesteld in de tweede helft van vers 28. Ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. Dat wil zeggen, er wordt gepredikt en met resultaat. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Dat betekent inderdaad dat dit Sanhedrin het zo opvat, en dat hebben ze gelijk in, want Petrus zegt het ook ronduit, dat zij verantwoordelijk zijn voor de dood van de Heer Jezus. Dat in elk geval. Want hij zegt het ook, hij zegt het hen ook ronduit, ook hier weer. Gij hebt hem gekruisigd. Voor degenen die nou ogenblikkelijk en snel concluderen dat ik nou het woord bloed vervangen heb door het woord dood, moet ik u zeggen dat dat niet het geval is. Ik kan het ook niet helpen dat onze taal het soms toestaat. Hoewel ik moet zeggen, onze taal staat het niet eens toe. Wij staan het toe, omdat wij onze taal niet kennen. Het woord bloed wordt gebruikt voor slechts leven. Maar ook wordt het gebruikt ter aanduiding van het verspillen van leven. Het nemen van leven. Dat wij in zo'n zin het woord dood kunnen invullen. En dan nog precies begrijpen waar het over gaat. Dat ligt aan ons. En als u, ik wil ook wel zeggen, dat is misschien een eigenaardigheid van onze taal. Maar dat maakt het niet tot de betekenis van het woord. Hè. Ik ben geneigd er steeds opnieuw terug te komen. Omdat het echt niet begrepen wordt.
Je hebt een voorbeeld van die. De krant stond, het verkeer heeft zoveel...
Heeft zoveel doden geëist, staat er dan in de krant. Dat is niet zo, het verkeer heeft zoveel levens geëist. Maar de journalisten vergissen zich zo vaak daarin dat het ons niet meer opvalt. Het eist niet doden, het eist levens. Enzovoorts. En dat betekent dat als zo'n leven opgeëist wordt, dat er sprake is van dood. Het leidt dus tot de dood. Het probleem is het onnauwkeurige taalgebruik bij ons. En wanneer ik me beperk tot de Bijbel, moet ik u zeggen dat ik ken de statistieken, ik ken de officieel gepubliceerde statistieken over het woord bloed in de Bijbel en de betekenis ervan. Ik ben het met die statistieken absoluut niet eens. Ik geloof dat het op geen enkele wijze klopt. Ik heb zelf mijn eigen statistieken ook gemaakt en die zien er ineens heel anders uit. Ja, men zegt ver uit de meeste gevallen wordt bloed gebruikt in de betekenis van de dood. Dat is niet waar. Dat is ook een verkeerde voorstelling van zaken. Je kunt hooguit zeggen dat ver uit in de meeste gevallen het woord bloed gebruikt wordt. Daar waar sprake is van dat iemand het leven verliest. Maar dat is nog weer wat anders. Toch? Want de betekenis van bloed is gewoon leven. En soms wordt er bloed gebruikt, zoals ook hier, voor het geval dat men iemands leven neemt. De Sanhedrin is verantwoordelijk voor het leven van deze mens. Het heeft hem namelijk dit leven ontnomen. En je zou dus moeten lezen, en gij wilt het leven van deze mens over ons brengen. Niet de schuld voor dat hij het leven heeft, maar de schuld voor dat men hem het leven ontnomen heeft. Hetzelfde geldt voor een van de eerste keren, misschien wel de eerste keer dat het woord bloed in de Bijbel voorkomt. Namelijk het bloed van Abel roept tot u van de aardbodem. Wat bevindt zich daar in de aardbodem? Zijn dood? Volgens de bekende gepubliceerde statistieken wel, volgens de mijne niet. Zijn leven namelijk. Want zijn leven is weg. En de vraag is, waar is het gebleven? Wel, in de aardbodem. En zo ziet zo'n statistiek dan toch ineens heel anders uit. Nou goed, ik ga er maar niet verder op in nu. Heb je het nou weer. Hè? Ik wil er wel aan voorbij, maar het lukt me gewoon niet. Excuus dan. Wat mij opgevallen is dat als men dat in deze discussie, het is een hele oude theologische discussie overigens, maar dat in deze discussie men dikwijls tot de conclusie komt dat er nou eenmaal schriftplaatsen zijn waarin onomstotelijk vaststaat dat er gesproken wordt over het bloed van Christus of van Jezus en dat het uitdrukkelijk gaat over zijn dood. Maar merkwaardigerwijze noemt men nou precies die verse waarvan ik uit de context zo zonder meer kan aantonen dat dat juist niet het geval is. En daarmee verdwijnt de hele discussie. Want als de doorslaggevende argumenten gebaseerd zijn op schriftplaatsen als het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden, dan moet ik u zeggen, daar gaat het nou net heel uitdrukkelijk op geen enkele wijze over zijn dood, maar over zijn leven. En als dat dan de doorslaggevende schriftplaatsen zijn, kunnen wij dus vervolgens de hele verdere discussie over het onderwerp vergeten. Een andere schriftplaats in dat verband is die uit Romeinen 5. Dat wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. En in het Engels, want de discussie zoals ik hem volg gaat meestal in het Engels. Dat staat dan voor door, staat by. Maar het is een misverstand. Want wat er echt staat is niet door de dood zijn zoons, maar door de dood zijn zoons heen. Er doorheen namelijk. En dus wel degelijk door zijn opstanding, namelijk door zijn leven. Dat is waar het om gaat. Of zo je wil dood en opstanding, enzovoorts. En zo worden deze schriftplaatsen of verkeerd gelezen of uit de context gehaald. Maar meestal worden ze gewoon geplaatst in traditionele, theologische, dan wel christelijke context. Maar dat is de verkeerde. Men moet ze in de Bijbel laten staan en ze daar beoordelen. Nou goed, ik denk dat ik daar nog veel te lang over praat. Want de betekenis van het vers blijft zo zonder meer wel duidelijk. Dat is geen punt. Namelijk, gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar wat betekent eigenlijk, gij wilt de dood van deze mens over ons brengen? Ook niks. Nee, de gedachte is dat de verantwoordelijkheid voor dat men hem het leven ontnomen heeft, die wordt gelegd bij het Sanhedrin. En dat staat er ook gewoon. Gij hebt hem gekruist. Het wordt bij herhaling gezegd, ook zonder de minste aarzeling. Nou goed, hangt samen met de andere uitdrukking, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat betekent zijn leven komen over ons. Maar of er nou staat dood of leven, waar het in werkelijkheid over gaat, is over de schuld. De schuld waaraan? Wel, dat men hem zijn leven ontnomen heeft. Dat is ook de Bijbelse uitdrukking, iemand kan schuldig zijn aan het bloed van iemand. Dat wij die uitdrukking niet gebruiken en zeggen, iemand is schuldig aan de dood van iemand. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Maar in de Bijbel heet het zo niet. In de Bijbel heet het schuldig zijn aan iemands leven. Waarmee bedoeld is dat men iemand zijn leven ontnomen heeft. En wij gebruiken een andere term. We zeggen schuldig aan iemands dood en bedoelen we hebben iemand de dood ingejaagd. Nou goed, ik kan het ook niet helpen, maar dat is een van de problemen van de taal nou eenmaal. Maar in de Bijbel heet het schuldig zijn aan iemands leven. En anders de andere uitdrukking, schuldig zijn aan iemands ziel. Die wordt ook gebruikt namelijk. En bovendien zijn er schriftplaatsen waar staat dat ziel en bloed synoniem zijn. En dus beide staan voor leven. Er is niks moeilijks aan hoor. Maar men beoordeelt de schriftplaatsen verkeerd. En men gaat wel wat erg oppervlakkig met schriftplaatsen om enzovoorts. En maakt er dan iets anders van. Maar men zou het niet doen. Nou goed, terug naar het vers. Gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Inderdaad, maar daar gaat de Petrus helemaal niet om. Dat is niet zijn doelstelling, alleen zo vatten zij het op. Want hij heeft juist de goede boodschap. Hij neemt het hen ook helemaal niet eens kwalijk in de prediking dat zij hem gedood hebben. En strikt genomen, dat is wat God hen zelfs ook niet kwalijk neemt. Petrus ook niet, want de Heer Jezus zowel als Petrus zeggen dat ze zich bewust zijn dat dit gebeurd is alles in onwetendheid. Misschien is die onwetendheid verwijtbaar, maar dat wordt verder niet aan de orde gebracht. Het was gebeurd in onwetendheid. Dat is wat Peter zegt. Ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt. En de Heer Jezus zei, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dus een van de hardnekkige misverstanden waarover Joden en christenen elkaar nog steeds in de haren vliegen. Want christenen beweren dat de Joden inderdaad de Heer Jezus gekruist hebben. Er is nog sprake van een veel zwaardere verwarring, waardoor men de Joden zelfs godsmoordenaars genoemd heeft, even door. Hetgeen per definitie onmogelijk is, maar vooruit, dus een vreemde beschuldiging. Zo verdedigen de Joden zich ook, heb ik wel eens gemerkt, bij gelegenheid. Ik heb wel eens horen zeggen, maar ik heb wel meerdere malen gelezen het argument van, nou ja, als Jezus God was, hoe kan iemand hem dan gedood hebben? En hoe kan iemand daarvoor verantwoordelijk gesteld worden dan? Toch? Als hij dan toch gestorven is, moet het toch zijn eigen keus geweest zijn. Daar kan iemand anders niet toegerekend worden. En ik zeg niet dat hij God was, maar ik zeg wel dat het wel zijn eigen keus was. En dat het dus toch niet een ander kon worden toegerekend. En dat gebeurt ook niet. Wat gebeurt, wat verweten wordt aan de Joden, is niet het historische feit van dat ze hem gekruist hebben. Begrijp je goed, dat is een historisch feit. En we vinden hem daardoor niet al te sympathiek, natuurlijk. historisch feit, maar het is niet wat hen in de Bijbel wordt aangerekend. Wat hen wordt aangerekend is dat men de Heer Jezus ook daarna, namelijk na zijn opstanding, alsnog verwerpt. Dat is het verhaal. Het is niet de dood van de Heer Jezus, het is de verwerping van de Messias. En bij voorkeur in de betekenis zoals ik die termen strikt gebruik. Namelijk de verwerping of de kruisiging van de Heer Jezus, die nog niet de Messias was, tegenover de verwerping van de Heer Jezus toen hij wel de Messias was. En voor zover men de Messias verwierp, heeft men hem niet gekruist. Maar heeft men hem gewoon afgewezen, ongehoorzaam geweest aan de boodschap. En dat is waar het werkelijk om gaat. Maar goed, zij zelf hier, het zal erin, die beschouwt het van de andere kant. Gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Je stelt ons ervoor verantwoordelijk, dan wel rekent het ons aan en dat soort dingen meer. En dat is niet wat de apostel doet. Hij roept hen op om te geloven in degene die zij gekruist hebben, maar die door God is opgewekt. Nou goed. En dat is ook wat Petrus dan meteen zegt. In vers 30. De God onze vaderen. Hij pakt het nu iets voorzichtiger aan, neem ik aan, Petrus. De God onze vaderen. De God dus ook van uw vaderen. De God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God onze vaderen. Waarom onze vaderen? Alleen uit tactiek? Zo van, we hebben er allebei belang bij? Nee. De God onze vaderen is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En de God die zich zo noemt, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is die God die aan Abraham, Isaac en Jacob, en Efraim, maar die wordt er nooit bij genoemd in het rijtje, is die God die aan Abraham, Isaac en Jacob beloften gedaan heeft en herhaald heeft. Van, laten we zeggen, uiteenlopende aard, maar waar het in beginsel om gaat bij de beloften die God aan Abraham gedaan heeft, is leven. Eeuwig leven. Dat hoef ik gelukkig zelf niet uit Genesis te begrijpen, want het wordt ons domweg medegedeeld in Romeinen hoofdstuk 4. Want de vraag is wat God aan Abraham beloofd heeft, kortom, de vraag is wat Abraham geloofd heeft. En Abraham heeft geloofd in een God die de doden opwekt. Nieuw leven. Hetgeen aan hem geïllustreerd werd, doordat hij 100 jaar oud zijnde alsnog een zoon kreeg. Dat wordt beschouwd als een uitdrukking van opstanding uit de dood. In zekere zin was het dat. En anders zeg ik gewoon, het was er in ieder geval een beeld van. Maar het was net zo onmogelijk als opstanding uit de dood, maar het gebeurde. En daar gaat het maar om. Abraham was al verstorven, staat er. Of de moeder in Sarah was al verstorven, staat er dan, geloof ik. Of gewoon gestorven eigenlijk. Maar het was opstanding uit. Dat is de essentie ervan. Dus als Petrus nou zegt, de God onze vaderen, dan is dat een directe verwijzing naar de beloften met betrekking tot eeuwig leven. En daar komt hij dan ook meteen op terug. Want hij zegt, de God onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Nou, de God onze vader was degene die Isaac verwekt heeft, mag je misschien niet zeggen. Maar het komt toch op hetzelfde neer, uiteindelijk. Als zullen we het anders zeggen, God had aan Abraham zaad beloofd en door een wonder verscheen daar Isaac. En in Galaten 3 staat, God heeft aan Abraham zaad beloofd, maar dat is niet Isaac, dat is Christus. En door een wonder, opstanding uit de dood namelijk, verschenen hij, een prachtige parallel. Dus de God onze vaderen heeft gedaan wat hij beloofd had. En daarna hebben we de samenvatting van heel Handelingen 2 en Handelingen 13 natuurlijk, de toespraken van Petrus en Paulus. Want beide zeggen, God heeft zijn beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft vervuld, toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. We bespreken het later natuurlijk nog, deze woorden, uit Handelingen 13. Maar het is ook wat Petrus zegt. Spreekt over de opstanding van Christus, spreekt over belofte die daarmee vervuld is. En daarna zegt hij, en u komt de belofte toe en allen die daar verder zijn, enzovoorts. En Petrus verwijst daar hier feitelijk ook naar. Ik denk trouwens dat de man ook wel wat langer aan het woord geweest is dan die paar woorden die wij hier hebben. Maar ik denk dat deze woorden die we hier hebben de samenvatting zijn van wat hij ongeveer gezegd heeft. Dus de God onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Let op dat gewonde naam Jezus staat, de mens. God heeft deze Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. En de term hangende aan het hout is de verwijzing naar gelijksoortige uitspraken uit de wet. Want wat later een kruis blijkt te zijn, heet in het Oude Testament nog gewoon hout. Daardoor ook wel geïnterpreteerd als galg of wat er maar wezen mag, maar het verschil, daar gaat het niet om. Het heet hout. En later in het Nieuwe Testament wordt het ook verscheidene malen precies zo genoemd. Hangende hem aan het hout, implicerend daarmee ook de vloek die over de gehangene kwam. Want dat is wat in het Oude Testament ook staat daarover. Dat namelijk vervloekt is in ieder die aan het hout hangt. Maar ik citeer hem nou niet uit het Oude Testament, maar uit Galaten. Daar staat hij zo. En dus ontleend aan het Oude Testament. Gij hebt hem omgebracht, hem hangende aan het hout. Dat voor de goede orde, omdat er nog altijd zijn die zeggen, nou dat hebben de Joden niet gedaan, dat hebben de Romeinen gedaan. Hem aan het hout gehangen. Dan zeg ik, nou ja, als de vraag echt is wie nou letterlijk de hamer gehanteerd heeft, ja, waar zijn we dan nou helemaal mee bezig? De vraag is niet wie dat letterlijk gedaan heeft, de vraag is wie er verantwoordelijk voor was. Die heeft het gedaan namelijk. Toch? En Petrus laat er geen twijfel over bestaan. Dat hebben zij gedaan, de Joden in het algemeen, de Joodse Hoge Raad in het bijzonder, onder leiding, nog meer in het bijzonder, van de Joodse Hoge Priester. En ze hebben het uitgevoerd door de handen der onrechtvaardigen. Stond er eerder al, meen ik, in Handelingen 2, als ik me goed herinner. Namelijk via de handen van de Romeinen, dat is waar. Maar Joden in de eerste plaats worden verantwoordelijk gesteld. En dan meteen weer, vers 31, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. Wij zouden gezegd hebben, God heeft deze Jezus namelijk door zijn rechterhand verhoogd. Hier rechter staat het woord deze aan het begin van de zin, waardoor het automatisch de klemtoon krijgt. Gaat er niet zozeer om in de eerste plaats wat God gedaan heeft nu. Het gaat erom wat er met deze Jezus vervolgens gebeurd is. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. Er zit nog veel meer achter die uitspraak, want doordat de klemtoon komt op deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd, dan vraag je je meteen af, als het goed is, en wie heeft God dan niet verhoogd? Wien moet je dan zeggen, geloof ik. Maar vooruit. God heeft deze verhoogd. Wie dan niet? De hoge priester van het oude verbond dus. En zo staan ze dus tegenover elkaar. Want God heeft deze Jezus door zijn rechterhand verhoogd. Tot vorst en zaligmaker. Om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. En in die uitdrukkingen kom je toch denk ik een keertje of drie terecht bij de hoge priester van het nieuwe verbond. Met andere woorden, Peter zegt het dan wat voorzichtig, maar hij zegt, God heeft deze Jezus tot hoge priester aangesteld. En hij zegt het tegen iemand die door moest gaan voor hoge priester van het oude verbond nog. Op wat voor wijze dan ook, want er was hij ook niet echt eerlijk aangekomen, maar daar gaat het nou niet over. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. In de eerste plaats, hoezo door zijn rechterhand verhoogd? Nou, dat is eenvoudig, omdat het de verwijzing is naar Psalm 110. Je mag aannemen dat deze verzameling schriftgeleerden en oversten der Joden de verwijzing zou herkennen. Dus de verwijzing naar Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn heren, zit aan mijn rechterhand. En ik zeg er altijd bij, het is de meest aangehaalde schriftplaats uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dus dit zal hem ook wel weer zijn. He? God heeft hem door zijn rechterhand verhoogd. Had ook kunnen zijn, God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. De uitdrukking komen wij tegen in hoofdstuk 7 vervolgens weer. Maar laat maar zitten. Maar het is de verwijzing naar zit aan mijn rechterhand. Maar dat is Psalm 110 vers 1. Maar Psalm 110 vers 4 zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat is eigenlijk de enige schriftplaats in het Oude Testament waar expliciet, letterlijk bedoel ik ook, deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek wordt aangekondigd. En dus gaat het daarover. Over die hoge priester, alleen de term wordt niet gebruikt. Deze heeft God tot door zijn rechterhand verhoogd. Tot hoge priester namelijk. Alleen er staat, tot vorst en zaligmaker. Dan moet ik u zeggen dat de term vorst en zaligmaker wel op meerdere manieren opgevat kan worden. Maar een daarvan is dan toch dat vorst nogal overeenkomt met koning. En zaligmaker komt nogal overeen met priester, hoge priester. U weet toch wat zaligheid is? Zaligheid is al wat God geeft. En God geeft het nou eenmaal via zijn hoge priester. Zodat de hoge priester gerust zaligmaker genoemd kan worden. Wij kunnen het rustig beschouwen als een synoniem daarvoor. Het gaat in ieder geval over dezelfde functie. Nou goed. Dus vorst en zaligmaker kun je lezen als koning en hoge priester. En dan ben je dus toch terecht bij de hoge priester van het nieuwe verbond. De koning en hoge priester, na de ordening van Melchizedek. En daarna, God heeft hem verhoogd tot vorst en zaligmaker. Hij heeft hem in die positie gesteld. Om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. En vergeving der zonde voor Israël, dat is ongeveer hetzelfde als verzoening van de zonden des volks. En dat is de verantwoordelijkheid van de hoge priester, zegt de Hebreeën 2 en daarna nog een paar keer geloof ik. De hoge priester zou verzoening doen voor de zonden des volks, wat het ook wezen mag. Nou, dat betekent dat de zonden niet toegerekend worden, weggedaan worden, bedekt worden of hoe het maar heten mag. Op die details ga ik nu niet in. Maar die uitdrukking, God heeft hem gegeven dan wel verhoogd om Israël te geven vergeving der zonden. Kan je ook lezen als God heeft hem gesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. Die verzoening zou doen voor de zonden des volks enzovoort. Dat men inderdaad drie keer bij die hoge priester bepaald wordt in dit vers. Zelfs zonder dat de uitdrukking ook maar één keer gebruikt wordt. Daarna zijn we er nog niet. Want vorst en zalig maar is maar dat woord vorst. De vertalers hebben moeite met het woord. Zoals het in de grondtekst gebruikt wordt. En dat blijkt omdat ze het inderdaad op verschillende wijze bij gelegenheid vertalen. Dit woord wat hier vertaald is met vorst is in de eerste plaats hetzelfde als in, waar het maar was, in hoofdstuk 3, dacht ik. Vers 15. Handelingen 3 vers 15. In dezelfde uiteenzetting. Petrus en Johannes, maar niet sprekende tot de Hoge Raad, maar tot het volk nu. Vers 15, en de vorst des levens hebt gij gedood. Welke God opgewekt heeft uit de doden. Ik weet niet meer wat ik er vorige keer van gezegd heb. Strikt genomen, vorst des levens. Je zou ervan kunnen zeggen, nou, als hij vorst des levens is, dan kan hij toch niet gedood worden? Ja. Vorst des levens, iemand die over het leven heerst en daarna verliest hij het leven. Ja, hoezo heerst hij dan over het leven? Dat kan dus niet de betekenis van de uitdrukking zijn. Al wordt die indruk wel gewekt. En de vertalers hebben daar weinig problemen mee gehad. Want als men ervan uitgaat dat hij altijd dezelfde was in de zin van altijd God, zij het dan bij gelegenheid in een menselijke gedaante, dan zou je hem zo kunnen noemen. Maar dan blijft het verhaal, hoe kan men hem dan doden? Nou goed, daar heeft men een oplossing voor gevonden, dus die discussie zullen we nu maar niet ingaan. Nee, de term is een heel andere. Wat vertaald is met vorst, is ons woord voorste. En dat kan je opvatten als vorst, want dat is eigenlijk ook hetzelfde woord gewoon, hè. Maar de meest voor de hand liggende betekenis van de term archegos is die van eerste. wel degelijk in de zin van iemand die ook hoogste rechten heeft. En vandaar kom je vanzelf bij vorst of zelfs bij koning terecht. Maar ook bij leidsman, ook bij overste. En de vertalers die toch problemen hadden met de term, omdat, ja, het hangt er maar vanaf in welke context je hem plaatst. Want dat is mede bepaald voor welk woord je dan in het Nederlands kiest. De vertalers die er problemen mee gehad hebben, hebben diezelfde uitdrukking die behalve in deze twee plaatsen in Handelingen alleen nog maar voorkomt in Hebreeën 2 en 12, hebben de uitdrukking daar vertaald met overste leidsman. En waarom die keuze? Ja, dat weet ik ook niet. Maar het idee is, hij is degene die voorop staat. Of voorop gaat. En dus leider. Dus herder. Dus eerste. En waar het gaat over een volk waaraan hij leiding geeft, kom je terecht bij twee verschillende titels. Namelijk of die van koning, of die van hoge priester. Maar het kan allemaal. Alleen welk woord je kiest in een vertaling is afhankelijk van de context van het geheel. Als het gaat over herders, over schapen, over een kudde die een argergos hebben, ja, dan is het de herder. En dan vertaal je gewoon met herder, trek je verder nergens wat van aan. Hij loopt voorop. Toch? Desnoods leidsman. Maar goed. Maar het idee is, hij is de eerste. En in de uitdrukking vorst des levens is dus de betekenis, hij is de eerste die dit leven heeft ontvangen. Daarna staat er, gij hebt hem gedood. Daarna is de vraag, ja, was dat voor of nadat hij vorst des levens was of werd? Wat mij betreft kan het alle twee, ik heb er weinig moeite mee. Hoewel ik de voorkeur heb voor, toch denk ik, voor hij is vorst des levens geworden nadat men hem gedood heeft. Dringt dat door wat ik nu zeg? Hij die nu de vorst des levens is, hebt gij in der tijd gedood. Als u zegt, het lijkt me onwaarschijnlijk om het zo te lezen, dan zeg ik, ja, u bedoelt, ik zou het zelf zo nooit geschreven hebben. Nee, ik ook niet. Dat geef ik meteen toe. Maar ik kan er nog wel een voorbeeld van geven, van precies zo'n constructie in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, in precies hetzelfde verband, namelijk uit 1 Korinthe 2... Indien de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, zouden hebben, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar hij werd pas Heer der Heerlijkheid nadat ze hem gekruist hadden. En daarom zouden ze hem dan ook niet gekruist hebben, want ze zouden hem niet gekruist hebben, dan was hij nooit Heer der Heerlijkheid geworden, was het idee. Heb je dat? Nou, hier vind je precies zo'nzelfde zinsconstructie. Namelijk de vorst des levens hebt gij gedood. Is hetzelfde als de Heer der Heerlijkheid hebben zij gekruist. Maar het was voordat hij de Heer der Heerlijkheid was en voordat hij vorst des levens was. De vorst des levens hebt gij gedood. Welke God opgewekt heeft, en daardoor is hij vorst des levens geworden. Welke God opgewekt heeft uit de doden, en daar spreken wij over, daar getuigen wij van. En precies hetzelfde lezen wij inderdaad in hoofdstuk 5, want God heeft hem verhoogd tot vorst en zaligmaker. Dat was hij daarvoor niet, maar het is hij daarna geworden, daardoor, doordat God hem opgewekt heeft. Hè? En er staat op gelijke woorden, of woorden van gelijke strekking vinden we elders ook. Hè? Er staat van de Heer Jezus in Hebreeën 4 dat God hem volmaakt gesteld heeft, dan wel geheiligd heeft. En op die grond en sindsdien is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid voor een ieder die hem gehoorzaam is. Dat was daarvoor niet zozeer het geval. Dat was daarna het geval. En voor zover men daarvoor in hem geloofde en hem gehoorzaam was, zouden ze hem trouw moeten blijven en hem volgen. Dat is ook wat uitgebreid de Heer Jezus tot zijn gelovige tijdgenoten zegt. Hij zegt, als je mij volgt, dan ben je waarlijk mijn discipelen. En dan zul je vrij worden. Maar het aardige is dat juist in dat geval in het Johannes-evangelie blijkt dat die gelovigen toen gauw ophielden te geloven. En dus kwam er niks van terecht. Dat kon dus ook nog. Men moet in hem geloven in zijn opstanding. Want sindsdien en op die grond is hij vorst des levens. De gedachte in Handelingen 5 is niet van vorst en zaligmaker. Maar in beide gevallen betekent het, hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Of zullen we maar meteen weer zeggen, hij is het hoofd van een nieuwe mensheid. En dat is Romeinen 5 uitgebreid. En op die grond zaligmaker. Als hoofd van die nieuwe mensheid is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid. Voor heel die mensheid, om zo te zeggen. En dat is waar het hier ook feitelijk om gaat in de uitdrukking vorst en zaligmaker. Het gaat niet eens over koningschap, misschien ook niet eens over priesterschap, maar primair over het idee dat hij het hoofd is van die nieuwe mensheid. Begrijp je me goed? Als hij de eerstgeborene is van die nieuwe mensheid, dan is hij hun koning en hoge priester. Dat vloeit daaruit voort, dus blijft er toch gewoon in zitten. Maar ik denk dat de eerste betekenis van de term toch is, hij is de eersteling die deel heeft gekregen aan de vervulling van Gods belofte en daardoor gesteld tot eerstgeborene van het nieuwe verbond, van die nieuwe schepping. En dus ook, hij is de enige echte hoge priester en degene die hier spreekt, die kan meteen naar huis. Dat is eigenlijk het idee. Want, zei Van de Kamp, als de Messias komt, betekent dat het einde van het Jodendom. Zo is het maar net. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Dat in deze versen sprake is van dood. In vers 30, hangende hem aan het hout. Van opstanding. God onze Vader heeft Jezus opgewekt. Vervolgens hemelvaart in vers 31. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zalig maken. En daarna de uitstorting van de Heilige Geest in vers 32. Dan heb je precies die hele reeks van, laten we zeggen, heilsfeiten bij elkaar vermeld. Vers 32. Wij zijn zijn getuigen van deze woorden. De tweede zijn mag je trouwens doorstrepen. Maar het maakt weinig uit natuurlijk, hè. En wij zijn getuigen van deze woorden, dat wil zeggen wij spreken deze woorden. En ook de Heilige Geest is daar getuige van. Dat staat er dan niet tussen, maar dat is het idee. Wij zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft aan degenen die hem gehoorzaam zijn. Want zoals eerder ook gezegd, wanneer van de discipelen staat dat ze vervuld worden met de Heilige Geest, beginnen ze meteen te spreken. Zo gaat dat. En als er iemand zou getuigen van het woord Gods, het werk Gods in het algemeen, zou dat toch echt primair zijn, de Heilige Geest. Aan hem wordt per slot heel de Bijbel toegeschreven. En waar die geest werkzaam is in de gelovigen, zal het in de eerste plaats tot uitdrukking komen in dat de woorden Gods gesproken gaan worden. Dat is in ieder geval de bedoeling. En eigenlijk zegt Petrus in vers 32 niet twee dingen. Wij zijn zijn getuigen en de Heilige Geest ook. Maar de gedachte is juist dat de Heilige Geest door hen spreekt. Zodat het om hetzelfde gaat. Wij zijn zijn getuigen. En waarom dan? Ja, wij kunnen niet nalaten. Wat zei hij ook alweer? Wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. In 4 vers 20. En dat is vanwege die werking van de geest, uiteraard. En daar wordt dus over gesproken. Dan vers 33. Als zij dit hoorden, barstte hun het hart. Ja, wat er maar barstte. Het hart staat erachter. Ja, hebben de vertalers ingevoegd, dat zal wel. Ik zou het gewoon vertalen met ontploften zij. Dan hoef je er ook geen woord meer tussen te voegen. Zo zeg je dat toch in het Nederlands, hè? Zij sprongen uit hun vel. Dat is wat het is. De term betekent gewoon dat zo'n grote kracht in hen geactiveerd werd dat zij daarover de controle verloren. Zij verloren hun zelfbeheersing. Zij werden woest. Dus als ze dit hoorden, sprongen zij uit hun vel. Nou goed, het geeft zo'n rommel, denk ik altijd. Een mooie uitdrukking, toch of niet, hè? Nou goed. En zij hielden raad om hen te doden. En daar gaat het maar om. Dat was bij de Heer Jezus dus ook zo. Ze hielden raad om hen te doden. Ze moesten alleen nog de juiste argumenten ervoor bedenken om het te kunnen verkopen bij het volk, dan wel bij de Romeinen natuurlijk, maar vooruit. Ze hielden raad om hen te doden. Maar een zeker fariseer stond op in de raad met de naam Gamaliel. Hoe die aan die naam komt, weet ik niet. Nou ja, goed. Wat heb je als ik langzaam ga praten? Dan schieten mij te veel dingen door het hoofd. Soms moet ik wel wat sneller praten. Maar Gamaliel, Gods eigen kameel. Dat betekent de naam. Gimel, Gamal, dat is een kameel. En dat L erachter wil zeggen van God. Gods kameel. Kameel van God. Hoewel men heeft uitgevonden dat je het woord kameel ook kunt vertalen met vergelding. Of beloning. Dat kan dan ook, dan wordt het beloning van God. Eventueel, lijkt me redelijk gepast hier. Maar het idee erachter is eigenlijk dit. Maar het is moeilijk in een paar woorden te zeggen. De kameel in de Bijbel is een beeld van gelovig overblijfsel. Een kameel is degene die verlost is uit Egypte, zal ik maar zeggen. En die onderweg is naar het beloofde land. Dwars door de woestijn, dat is een kameel. De woestijnreis. Onderweg naar het beloofde land, naar een nieuwe schepping of hoe dat maar heten mag. En daar vindt hij de beloning uiteraard. En vandaar de combinatie van begrippen. Kameel en beloning of vergelding. Zo is het nou eenmaal. Het loon voor de reis als zodanig. Daarom, of Gamaliel zelf een gelovige was, wij denken dat soms. Maar dit is natuurlijk onvoldoende argumentatie. Maar de gedachtegang van Gamaliel is een hele goede. En daar zouden wij ook lering uit kunnen trekken, denk ik. En daarom staat het ongetwijfeld ook zo in de Bijbel. De zeker fariseer stond op inderdaad met de naam Gamaliel. We kennen de man trouwens in het bijzonder als de leraar van Paulus. Want Paulus noemt zijn naam in Handelingen 22. Waar hij zegt dat hij aan de voeten heeft gezeten van Gamaliel. En de betekenis daarvan is dan dat hij door Gamaliel is onderwezen, van hem les gehad heeft, bij hem college heeft gelopen, weet je veel, zoiets. Gamaliel is een beroemde figuur, hij komt ook in de boeken, bij Flavius Josephus komen we hem ook tegen, bekende historische figuur, uit bovendien een belangrijke familie, familie van de Hillels, Hillel. Zijn grootvader was Hillel de eerste, dat is de meest beroemde uit geschiedenis, de grote Joodse filosoof, een theoloog enzovoort. En later komen we nog een andere Hillel tegen, een paar eeuwen later overigens. Dat is de man die verantwoordelijk is voor de tegenwoordig nog in gebruik zijnde Joodse kalender. Hillel. Uit die lijn komt deze Gamaliel voort. Soms denk je dat de man ook gewoon Hillel heette, maar dat dit een Bijbelse bijnaam voor hem is of zo. Of in het algemeen een bijnaam ter onderscheiding. Maar dat doet me weinig te zaken. Het is een belangrijke, historische figuur. In elk geval via het Jodendom. En hij wordt genoemd als leraar van Paulus. Dat is ook al aardig. Goed, het is een wat ingewikkeld verhaal. De eerste christen waarmee Paulus te maken kreeg was ene Ananias. En wie deze hoge priester hier was, in Handelingen 5, weet ik niet, maar de kans is groot dat de man dezelfde naam draagt. Annas, Ananias. Bovendien, in het begin van het hoofdstuk kwamen we ook één tegen die Ananias heet. Wordt vertaald met genade van God. En de naam wordt genoemd in de Bijbel op de overgang van oud naar nieuw verbond. Dat wil zeggen, het oude verbond is nog wet, maar daarna komt de genade. En Ananias is dus een goede naam voor bijvoorbeeld de laatste hoge priester van het oude verbond. Hij verdwijnt, daarna komt de genade van God of genade van Jehovah. of hoe je dat maar vertalen moet. En in die functie kom je de naam dus tegen in Damascus, als Paulus blind en wel in Damascus gebracht wordt ten huize van net zo'n figuur, Ananias. Zodat de naam Ananias, zowel als de naam van Gamaliel, in de Bijbel genoemd wordt in verband met het optreden van Paulus. Beide hebben van doen met de introductie van Paulus in de Bijbelse geschiedenis en in zijn bediening. Derde naam in de rij is trouwens die van Jozef, maar die stond stond in de laatste verse van het voorgaande hoofdstuk, weet je nog? Barnabas. Jozef, genaamd Barnabas. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is, maar je krijgt via deze Gamaliel krijg je toch al een soort introductie, zoals we achteraf weten, naar het optreden van de apostel Paulus. Want de vraag was, hou hem goed in gedachten, de vraag was, wat moet hiervan terechtkomen? Wat toch dit worden zou, daar ging het om. En we krijgen meteen geïntroduceerd deze Gamaliel, en via Gamaliel komen we zonder meer terecht ook bij de apostel Paulus, daar gaat het om. Nou, in elk geval, man met name Gamaliel, leraar der wet, ongetwijfeld, in waarde gehouden bij al het volk, dan wel in ere gehouden, want dat is hetzelfde, bij al het volk, en daar ontleende hij in de praktijk dus zijn gezag aan. Politici moeten nou eenmaal rekening houden met het volk. En deze man gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buitenstaan. Ze moesten een poosje achter de deur staan. Leuk hè, een weinig. Ik gebruik dezelfde term komen wij tegen in Hebreeën 2. Waar staat dat hij een weinig beneden de engelen gesteld was. Christus namelijk, de Heer Jezus. Een weinig beneden de engelen gesteld. En elke keer zeg ik er voor alle duidelijkheid bij. En ten overvloede een weinig betekent niet een klein beetje, maar dat betekent in dat geval voor korte tijd. En als je dus een paralleltekst wilt hebben waar dezelfde term en dezelfde betekenis gebruikt wordt, heb je hem hier. Ze zouden een weinig buiten staan. Een weinig tijds, namelijk. Nou goed. En dat gebeurt dus, hè. Ze mogen er even niet bij zijn. En dan spreekt Gamaliel, de fariseer, spreekt de Joodse hoge raad toe, die in hoge mate onder leiding stond van de hoge priester, uiteraard een hoge priesterlijke familie. Dat waren geen fariseeën, maar sadduceeën. De rationalisten, de liberalen, enzovoorts. Maar die kunnen het niet winnen. Hier komt de orthodoxie om de hoek. En hoe je dat verkeerd of went, toch stond de orthodoxie, de Joodse orthodoxie, de fariseeën stonden dichter bij het evangelie en bij de discipelen dan de liberalen, dan de sadduceeën. Hè? Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Ze stonden er allebei ver vandaan, maar de fariseeën wat minder ver. De sadduceeën waren degene die sowieso maar ik moet mijn zin even anders formuleren voor de gelegenheid. Ik wilde zeggen, die Sadduceeën hielden zich bezig met het ontmythologiseren van de Bijbel. Het wegredeneren van alle wonderen enzovoort, want wonderen bestaan niet, geesten bestaan niet, engelen bestaan niet, opstanding uit de dood bestaat sowieso niet, enzovoort, vermoedelijk God ook niet. Maar ja, als God ook niet bestaat, bestaan de Sadduceeën niet, dus God bestaat dan wel en de Sadduceeën, maar voor de rest niks. Hè? Dat is het eigenlijk. Hè? En de Fariseeën die geloofden dus weer wel in al die wonderen, behalve als ze zich voordeden. Nou goed, dit is een moeilijke dan. Hè? In elk geval, die twee partijen staan in handelingen, wat is het, 22 of 23, staan ze ook tegenover elkaar, wanneer Paulus voor de Joodse Hoge Raad staat namelijk. En Paulus denkt, wacht even. En hij zegt, ik word hier ondervraagd over de opstanding der doden. En toen vlogen dus de fariseeën en de sadduceeën elkaar in de haren. En toen kreeg je dus de fariseeën mee. Want die geloofden wel in de opstanding der doden. Volstrekt theoretisch, hè. Want als het gebeurt, ja, het is maar de vraag of men het gelooft. Dat is net als met de Joodse Messiasverwachting. Men gelooft dat de Messias zal komen. Als hij komt, is het maar de vraag of men het gelooft. En om alles weer gelijk te trekken, zo is het met de christelijke Messiasverwachting. De verwachting van de wederkomst van Christus. Het is maar de vraag of men het gelooft als het gebeurt. Toch of niet? Nou goed. Laat maar zitten. Christen hebben het voordeel dat als het eenmaal de tijd van de wederkomst aanbreekt, dan verschijnt niet de Heer, maar verdwijnen zij. Na de Heer, dus er valt verder niks meer aan te herkennen of te erkennen of te geloven. Begrijpt u wel? Dat is het voordeel van de christen. Maar soms denk ik, als het wachten was op de verschijning van de Heer, en als het erom ging dat we dat dan ook geloven dat Hij het is, dan zie ik het somber in. Toch? Nou goed, laat me zitten, want daar gaat het verder niet over. Deze Gamaliel zegt, gij Israëlitische mannen, gij mannen en Israëlieten, staat er gewoon. Ziet voor u, stel je nou eens voor, ziet voor u, wat gij doen zult aangaande deze mensen, want, en Gamaliel probeert het met de geschiedenis, hè? In dit geval was de bedoeling dat de geschiedenis hen iets zou leren. Nou goed, want voor deze dagen, ooit een keer in het verleden, stond een Teudas, volgens de Griekse uitspraak. En Teudas vind ik zo onbenullig klinken, dus ik lees het zo zo niet. Die stond op, zeggende dat hij wat was. Dat is meestal als iemand opstaat, dan gaat hij zeggen dat hij wat is. In de meeste gevallen. Met zijn naam mee, Theodorus, heette hij voluit. Geschenk van God, hè. Van God gegeven. Ook een bekende figuur, ook uit Flavius Josephus onder andere. Maar goed, deze Teudas stond op. Teudas zeggende dat hij wat was die een getal van omtrent 400 mannen aanhing. Dat 400 volgelingen ongeveer dus. En er staat, hij is omgebracht en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. Het is vanzelf overgegaan. Daar komt het op neer, zonder op de details van de geschiedenis in te gaan. En wie die man precies was, weten wij nu nog niet. Daarna staat er in vers 37, na hem stond op Judas, ene Judas uit Galilea, in de dagen der beschrijving, wanneer het maar geweest mogen zijn, eveneens genoemd door Flavius Josephus overigens, bekende geschiedenis dus, en die maakte veel volks afvallig achter zich. En deze is ook vergaan. En allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. Dat mogen dan historische gebeurtenissen zijn, ongetwijfeld. Ik denk dat ze hier ook speciaal genoemd worden, omdat ze een aardige illustratie zijn in de eerste plaats van de wereld en haar filosofie, dan wel religie als zodanig, onder deze naam Teudas. Ik denk niet dat het een Jood was en er wordt ook niks Joods over gezegd. Ik denk dat het een uitbeelding is van de mensheid als zodanig. Ze volgen van alles. We beschouwen het als van God gegeven, maar het is van God niet gegeven. Dat is eigenlijk het idee, hè? De godsdienstige mensen als zodanig. En in de tweede plaats, die figuur Judas de Galileër, dat ligt wel erg voor de hand om daar in uitbeelding te zien van het Joodse volk. Hij maakte veel volks afvallig achter zich, afvallig van het judaïsme namelijk, dus typisch dus allemaal Joodse context. En deze is ook vergaan en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. En dat is precies wat met het Joodse volk inmiddels gebeurd is. Ik denk dat het dat gewoon uitbeeldt. En als je een parallel wilt hebben, dan zou ik kiezen voor Johannes 1. Hij kwam in de wereld, voorgesteld door deze Teudas, maar de wereld heeft hem niet gekend. Er kwam dus niks van terecht. En daarna hij kwam tot het zijne, het Joodse volk, hier voorgesteld via deze Judas en zijn volgelingen, maar die hebben hem niet aangenomen. En de volgende categorie wordt dan uiteraard de categorie die hem wel heeft aangenomen, en die categorie vindt u hier dan ook inderdaad. In vers 38, namelijk, en nu zeg ik u lieden, komt van de historie, houdt af van deze mensen, dat zijn dan degenen die hem wel hebben aangenomen dus, houdt af van deze mensen en laat hen, dat gaan mag je weer weglaten, want dat staat er ook helemaal niet, laat hen met rust namelijk. Laat hen, want indien deze raad of dit werk, en de raad staat dan voor overleggingen en overwegingen, voor leringen dus ook, dat heet ook raad, hè. Indien deze raad of deze leringen van de discipelen of apostelen, of dit werk, wat eruit voortvloeit uit die raad, indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Want zo was het geval met Thuidas en zijn volgelingen, zo was het geval met Judas en zijn volgelingen, het was uit mensen. En uit mensenwerk komt sowieso nooit wat voort. In ieder geval niks blijvends. En daar gaat het maar om. Het verdwijnt altijd. Dat geldt voor in alle opzichten voor alle mensenwerk. Het kan niet anders omdat de gedaante deze wereld nou eenmaal voorbij gaat en veranderlijk is. En snel genoeg om dat in een mensenleven van fatsoenlijke lengte te kunnen waarnemen. Dat is het idee. Ja, wat ik nou in gedachten heb. Ik heb nou broeder Ouweneel in gedachten. Die zegt, ik ben nou 53 jaar, dan weet ik eindelijk hoe oud hij is. Ik ben nou 53 jaar, maar ik geloof niet meer hetzelfde als toen ik nog 25 was. Ik denk er niet meer hetzelfde over. Enzovoorts. En hij zegt, dat heet postmodernisme. Daar heeft de hele wereld last van. Wat men in die tijd, 25 tot 30 jaar geleden, allemaal voor zeker beweerde, dat is de mensheid nu vergeten. Hij bedoelde niet over de Bijbel, maar nu daarbuiten. Hij zegt, vroeger was het de wetenschap zus en de wetenschap zo. En daar was iedereen stellig van overtuigd. En nu weten we dat allemaal niet zo zeker meer. Nee, er is een hele generatie overheen gegaan. Want 28 jaar rekent hij kennelijk dan, even voor de gelegenheid. Dat is een flinke generatie, lijkt mij. Niet dan? Hè? En nu denkt de mensheid ineens anders. Toen dacht men modern, nu heet het postmodern. Enzovoorts. En wat hem zelf betrof, zei hij ook, dat de dingen die over de Bijbel, die je vroeger met stelligheid beweerde, wist hij nou niet zo zeker meer. Nog afgezien van, maar dat stond er niet bij, dingen die je vroeger beweerde, weet hij nu zeker van dat het niet meer zo is. Dat kan natuurlijk. Ik bedoel, dat kan allemaal. Maar waar het maar om gaat, het gaat voorbij. En tot mijn verbijstering, want dat is iets wat mij persoonlijk dan dwars zit, daarom komt het boven. Het ligt niet aan hem, het ligt aan mij. Maar wat mij dan dwars zit, is dat kennelijk het proces wat zich in de wereld afspeelt, zich ook afspeelt in een gelovige. En dat begrijp ik nooit helemaal goed. Ik kan best zeggen dat sommige dingen die ik vroeger dacht of geloofde, dat ik die niet meer geloof. Maar dat is maar heel weinig, moet ik zeggen. Dat is echt maar heel weinig. Al het andere heeft zich alleen maar bevestigd en versterkt enzovoorts. Dus dikwijls ook in een wat bredere context komen te staan. Want 25, dan wel 28 jaar. Ja, daar word je geacht wat bij te leren. Maar niet zozeer wat af te leren. Als het goed is, dan ontwikkelt zich dat zo. Hoort dat ook. En dingen die ik vroeger zeker wist, die weet ik in het algemeen nu nog veel zekerder. En waar ik vroeger 5 argumenten voor had, heb ik er nu 6 voor, zou ik maar zeggen. Nou ja, om bescheiden te blijven dan, hè, broeder, dat hoort erbij, hè. Maar zo is dat. Ik bedoel, ik begrijp van een dergelijke ontwikkeling niet zoveel. Maar ik begrijp inderdaad wel dat mensenwerk voorbij gaat. Dat kun je zien. Kun je zien gebeuren, overal om je heen. En ik dacht dat ik dat nou duidelijk ook wil laten zien. Zo gaat het nou eenmaal. Het verdwijnt. En alles wat een voorgaande generatie heeft opgebouwd, dat oordelen wij nou niet meer van waarde of is al verdwenen. Maar waar onze generatie dan de arrogantie vandaan haalt om te denken dat wij wat moeten opbouwen voor onze kinderen, ja, dat begrijp ik dus niet. Wat hebben wij dan ontvangen van de voorgaande generatie? Iets wat wij waarderen, bedoel ik, in het algemeen. Nee, ik persoonlijk heb van mijn voorgaande generatie heel wat meegekregen, gelukkig. Maar dat heb ik net eigenlijk al gezegd, vooruit. Maar zo in het algemeen. Onze ouders zijn toch allemaal, en anders onze grootouders zijn toch allemaal ouderwets. En is allemaal achterhaald en allemaal onbenullig. En toch of niet? Wat denkt u wat de volgende generatie over ons zal denken? Precies hetzelfde. Wat denkt u nou dat wij tot stand zullen brengen voor een volgende generatie? Alleen dingen die zij nodig moeten afbreken. En dat is de natuur van de mens trouwens ook nog. Dus laat maar zitten. Hè? Maar dat is wat Gamaliel zegt. Het gaat voorbij. Nou, misschien duurt het dan een generatie, maar het gaat voorbij. Indien het uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Gaat vanzelf. Al spijt het mij te moeten zeggen dat het soms toch een paar duizend jaar duurt. Maar vooruit. Hè? Maar het zal gebroken worden. Maar indien het uit God is, en daar hebben we het antwoord op de vraag, wat moet hier toch van terechtkomen uit vers 24? Indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken. En helaas, ik ben alweer over mijn tijd heen. Er zijn er die beweren dat dit werk van de discipelen, hier in Handelingen 5, en zelfs, sommigen zeggen zelfs, het werk van de discipelen en apostelen tot en met Handelingen 28 aan toe, dat het werk gebroken is geworden. Hoor je wat ik nu zeg? Dat is de redenering van dat de discipelen hier helemaal geen gemeentelijke waarheid kenden en bezig waren met de bekering van het Joodse volk. Dat moest leiden tot de opbouw of de openbaring van het koninkrijk van de Messias op aarde. De openbaring van het koninkrijk. En maar, zegt de redenering dan, zegt die leer dan, ja, daar is niks van terechtgekomen. Het Joodse volk bleef ongelovig enzovoort. En toen heeft God Paulus geroepen. En die dacht ook nog dat het daarom ging. Maar helemaal aan het eind van de Bijbelse geschiedenis heeft God een knop omgezet. En toen is hij begonnen met de bouw van de gemeente. En heeft het ook gedaan via Paulus. Maar dat is op zijn vroegst in Handelingen 28 of zelfs nog later. Nou ja, volgens sommigen een paar hoofdstukken eerder. Maar in ieder geval nog niet in Handelingen 5. Begrijpt u? Wat ik nu zeg, kan ik die leren. Nou, hier zegt Gamaliel, als het uit mensen is, zal het gebroken worden. Maar deze lering zegt dat het gebroken is geworden. En dat gewoon met dit werk gestopt is, er niks van terechtgekomen is. En toen is hij maar, sorry dat ik het zo zeg, maar men zegt het echt zo hoor. En toen is hij maar wat anders gaan doen. Namelijk het verzamelen van een gemeente uit de heidenen voor de hemel of wat het maar wezen mag. En daarna, om het weer op goede spoor te zetten, zegt men dan, nou ja, dat werk zal in de toekomst, zal het alsnog voortgezet worden. Maar ja, dat is dan 2000 jaar later. Je kunt dus rustig zeggen, dan als dat zo is, dat dit werk gebroken geworden is. Maar het is niet zo, uiteraard. Het is niet zo. Als het uit mensen was, zou het gebroken zijn. Maar het was niet uit mensen, het was uit God. En God gaat gewoon door. Ja, het hangt er vanaf wat ik net weer kort geleden allemaal onder ogen heb gekregen of gesproken heb. Maar vanavond noem ik dan inderdaad maar weer Romeinen 3. Dat was ik al even, hè? In verband met hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Nou, het volgende vers zegt, want wat is het, al zijn sommigen van hen, van het Joodse volk, ongelovig geweest. Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Vraagteken. Of we vertalen hem even anders. Zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Vraagteken. Het stellen van de vraag is voldoende om hem negatief te beantwoorden. Dat wil zeggen, hun ongelovigheid doet het geloof van God niet teniet. Hun ontrouw doet de trouw van God niet teniet. Met andere woorden, God doet gewoon wat hij beloofd had in zijn woord. God houdt zich aan zijn woord. De Joden niet, maar God wel. Dat is wat daar staat. Ik neem nou de tijd domweg niet meer om het op te zoeken. Maar dat is wat daar staat. En de gedachte is dus dat inderdaad aan het Joodse volk de Messias en een koninkrijk beloofd was. Wel nu de Messias is verschenen en de vraag is vervolgens, en hoe zit het nou met het koninkrijk? En het antwoord is, dat koninkrijk is opgericht en de Messias is koning van zijn koninkrijk. Maar waar er in Jeruzalem geen plaats voor was, wil nog niet zeggen dat het koninkrijk niet werkelijk opgericht is. Daar gaat het maar om. God heeft gewoon zijn werk gedaan. En doet dat nog. En dat is dit werk. Namelijk de prediking van het evangelie, opdat een ieder die dit evangelie, deze blijde boodschap, gelooft, daardoor deel krijgt aan de zaligheid als zodanig. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En niet vragen wanneer, dat was het altijd al namelijk. En feitelijk sinds Genesis. Nou ja, één wat mij betreft. En anders Genesis 12 mag ook. Maakt voor ons namelijk geen enkel verschil. In elk geval, het is nog steeds zo. En God doet zijn werk. En alleen wij leren daarbij, en houd ik me aan de Bijbelse term vast, dat deze zaligheid voor de wereld verborgen gehouden wordt. Maar daarom is hij wel gerealiseerd. Want de verborgenheid der godzaligheid, dat is een verborgen godzaligheid dus, de verborgenheid der godzaligheid is opgenomen in heerlijkheid. Nou ja, is groot. En nog zo het een en ander, maar uiteindelijk opgenomen in heerlijkheid. Dat is hoe het in elkaar steekt. Dit werk heeft voortgang gevonden. Men heeft het niet kunnen stoppen. En wat er dan verder staat in dit schriftgedeelte, dat is net zo goed illustratief. Want daarna staat er dat ze hem gehoor gaven. Dat wil zeggen, men liet hen gaan, maar niet nadat men hen eerst gegeeseld had. Vers 40. En gezegd had weer dat ze niet zouden spreken in de naam van Jezus. Maar dat zouden ze toch wel doen. Volstrekt overbodig natuurlijk om dat te zeggen. En van de discipelen staat dan dat ze verblijd waren. Dat ze waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. En deze gebeurtenissen, vers 40 en 41, zijn illustratief voor onze bedeling, waarin de gelovigen gewoon doorgaan met dit woord Gods bekend te maken, ondanks de vijandschap van de wereld in het algemeen, maar de Joden in het bijzonder. En daar gaat het om. Want vergis u niet, christenvervolging vindt zijn oorsprong, historisch oorsprong, in het Jodendom. En ik zeg er altijd achteraan, en Jodenvervolging vindt niet zijn oorsprong in het christendom. Jodenvervolging is namelijk heel wat ouder dan het christendom. Dat was al zo in de dagen van het Medo-Persische Rijk. En van christendom was toen nog geen sprake. Dat even voor de afweging. Maar goed, dat deze gebeurtenissen, deze vervolging enzovoorts, deze smaadheid van de christenen, illustratief is voor onze bedeling, blijkt uiteindelijk ook uit het laatste vers waar staat, ze hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Zo bleef het dus. Dus de uitspraak is ongeveer gelijk aan en ze leefden nog lang en gelukkig. Een soort end van het verhaal. Hoe ging het nou verder? Wat zou er van terechtkomen? Was de vraag. Wat zal er van geworden? Nou, zij hielden niet op. En Gamaliel had gezegd, houd vanzelf op als het niet van God is. En als het van God is, gaat het door. Nou staat er, ze hielden niet op. Alle dag, dagelijks. Hoezo één dag in de week? Leuk, hè? Ze hielden niet op elke dag in de tempel en thuis bij de huizen. Bij huis is gewoon thuis. Ja, bihus. Bij huis, grote delen van Nederland gebruikt men die uitdrukking, bij huis. Maar men bedoelt gewoon thuis, dat is de officiële lezing. Dus bij de tempel of thuis.